Goedemorgen. Fijn dat jullie allemaal tegelijk op vakantie bent gegaan, een aantal nog hier zijn gebleven. Je kunt maar beter hier zitten thuis in je huisje met die regen, denk ik, dan nu op de camping. Heel hartelijke groeten van jullie broers en zussen uit Zwijndrecht, uit de Evangelische Gemeente in de Kracht. Het is fijn om vanmorgen hier te zijn. Ik heb een aantal keer al gesproken over persoon en het werk van de Heilige Geest. De allereerste keer over de wedergeboorte. De tweede keer heb ik mogen spreken over wandelen door de Geest. De derde keer over vervuld zijn met de Geest. En vanmorgen wil ik graag met u nadenken over de kracht van de Heilige Geest. Niet zo'n makkelijk onderwerp. Maar toch goed om daar, denk ik, samen bij stil te staan. En ik wil dat doen aan de hand van een gedeelte wat misschien niet het eerste is wat u in gedachten komt. Maar u zult straks wel snappen waarom ik het toch gekozen heb. En als u de Bijbel bij u hebt, dan mag u meegaan naar Marcus. Want daar gaan we samen lezen. Marcus hoofdstuk 5. En dan beginnen we bij het 21ste vers van Marcus 5. En toen Jezus met het schip weer overgestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En er kwam een van de oversten van de synagoge, genaamd Jairus, en toen deze hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten. En hij smeekte hem dringend, zeggende, mijn dochtertje ligt op haar uiterste. Kom toch en leg haar de handen op, dan zal ze behouden worden en in leven blijven. En hij ging met hem mee en een grote schare volgde hem en ze drongen tegen hem op. En een vrouw die 12 jaar aan bloedvloeien geleden had en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veel eer achteruit was gegaan, had gehoord wat er van Jezus verteld werd en zij kwam tussen de schare en raakte van achter zijn kleed aan. Want ze zei, indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. En terstond droogde de bron van haar bloed op en ze bemerkte aan haar lichaam dat ze van haar kwaal genezen was. En Jezus bemerkte terstond bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. En hij keerde zich om in de schare en zei, wie heeft mij aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare tegen u opdringt en gij zegt, wie heeft mij aangeraakt? En ik keek rond om te zien wie dat gedaan had. De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor hem neer en zei hem de volle waarheid. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. En wees genezen van uw kwaal. Toen ik het las, had ik een beetje het gevoel van een schilderij. Het is net alsof Marcus in een paar hele snelle streken dat schilderij neerzet en hier die vrouw in haar situatie schildert. Met hele snelle streken schetst hij wat er in dat verhaal gebeurt. En ik weet niet hoe u het gelezen hebt, maar ik zie er heel veel donkere kleuren in. Heel veel bruin en heel veel zwart en heel veel donkerblauw. Het was een wanhopige vrouw. Een vrouw die absoluut leefde in totale duisternis. Die rondtastte op zoek naar hulp, maar die hulp niet vond. Ze was een geknakte rietstengel en eigenlijk een vrouw zonder hoop. En een paar dingen die in mijn gedachten terugflitsen als ik die tekst gelezen hebt, dan komt terug de woorden 12 jaar van bloedvloeien, veel doorstaan, al het hare daaraan ten koste gelegd, veel eer achteruit gegaan. Deze vrouw had waarschijnlijk een chronische menstruatiestoornis of een ziekte aan haar baarmoeder, waardoor ze voortdurend bloed verloor. Dat is voor elke vrouw in elke tijd moeilijk. Maar in de tijd waarin dit verhaal zich afspeelt in het volk Israël, was er voor deze vrouw een hele bijzonder ernstige klacht. Op seksueel gebied, als ze een man had, betekende dat ze haar man niet aan mocht raken. en geen gemeenschap met hem mocht hebben. Op het gebied van moederschap, dat ze geen kinderen kon krijgen. En als ze al kinderen had voor die ziekte, dat ze haar kinderen niet aan mocht raken. Op het gebied van het huishouden, dat alles wat ze aanraakte op dat moment onrein werd. Op het gebied van sociale contacten, dat ze niemand aan mocht raken. Geen vriendinnen, geen mensen om haar heen. Op geestelijk gebied, dat ze niet naar de tempel mocht. Ze mocht daar niet naar binnen, want ze was onrein. U begrijpt dat deze vrouw dus een totaal isolement leeft. Dat ze met niemand echt contact kon hebben waar ze naar verlangde. Stel je voor dat je kinderen hebt en ze niet aan mag raken omdat je onrein bent door je bloedvloeien. Want dat was wat de wet zei. En lichamelijk kun je uit de tekst halen dat ze uitgeput was. En ze had hulp gezocht bij heel veel dokters. U leest dat in vers 26. Als je de Talmud erbij opslaat, dan lees je dat er wel 11 manieren zijn om van zo'n ziekte af te komen. U weet, het Oude Testament, de Joden noemen dat de Tenach, daar is heel veel commentaar op geschreven. De oude wijze rabbijnen hebben op al de boeken van het Oude Testament hun commentaar gegeven. Wat God daar misschien of waarschijnlijk bedoeld heeft. En dat hebben ze allemaal neergelegd in de Talmud. En in die Talmud stond, bij dit gedeelte stonden 11 mogelijkheden om wellicht beter te worden. Hele plausibele verklaringen werden daar gegeven. Maar er stond er bijvoorbeeld ook een bij wat ik las. Dat je een struisvogelei moest nemen. Dat moest je verbranden en vermalen. En de as moest je in een linnen doek bijdragen. En dat zou je wellicht van die ziekte af kunnen helpen. Puur bijgeloof. Ze zal misschien al die 11 geneeswijzen wel geprobeerd hebben. Maar alles tevergeefs. In vers 26 staat, ze had al het hare daaraan ten koste gelegd. In gewoon Nederlands van vandaag betekent het, al het geld wat ze had, had ze uitgegeven om genezing te vinden. Elke dokter die ze kon vinden en elk geneesmiddel wat werd aangeraden had ze uitgeprobeerd, maar het was allemaal tevergeefs geweest. Verzekeringen waren er niet en hoogstwaarschijnlijk zal ze blut zijn geweest. En dan staat er aan het eind van vers 26, ze had geen baat gevonden bij alles, maar ze was veel eer achteruit gegaan. En met recht kun je zeggen dat in dit verhaal een geknakte rietstengel te zien is die misschien maar beter kan breken. Want wat eenmaal geknakt is, dat herstelt nooit meer en wordt nooit meer gezond zoals het eens was. Elke morgen stond ze op met een lichaam dat niet wilde. Probeer eens even in te leven in het leven wat die vrouw van dag tot dag 12 jaar lang moet hebben geleefd. Wat een pijn en wat een eenzaamheid en wat een hopeloosheid in een paar penseelstreken van Marcus. En dan komt plotseling een geweldige kans. Op een dag dat wij gaan in het verhaal, komt opeens een geweldige mogelijkheid. En ze grijpt die kans letterlijk met beide handen aan. Jezus is overgestoken over het meer van Galilea. En hij wordt omringd door een hele grote groep met mensen. Jairus is erbij, de overste van de synagoge, van de kerk, van de Joden. En hij doet een verzoek en Jezus gaat in op dat verzoek. En de schare die ruikt dat er iets gaat gebeuren. Ze ruiken dat er een wonder aan gaat komen. En ze dringen om hem heen met vele, vele mensen. Want niemand wil missen wat er straks gaat gebeuren. Er is een kolkende menigte en die spanning hangt in de lucht. En door de stad heen wandelt die groep op weg naar het huis van Jairus. En aan de kant staat die vrouw zonder naam. En ze heeft zich misschien afgevraagd, hoe groot is de kans dat Jezus stopt en mij ziet? Hoe groot is de kans dat die laatste strohalm er nog een keer zal zijn voor mij? En ze twijfelt niet, ze grijpt. In vers 28 staat ze heel mooi en we kunnen dan even in haar gedachten kijken. Want ze zei, staat er, indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. Ik voel haar hart kloppen in haar keel. En ik voel het zweet in haar handen. En ik zie tegelijk haar vastberaden gedachten. En ik voel de overtuiging die ze heeft. Als ik alleen maar zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn. En ze mengt zich in het gedrang en ze neemt het risico. Als ze herkend zal worden, dan zal de menigte uit elkaar stuiven en zal roepen, onrein, je bent onrein. En ze zal uit de stad verdreven worden. Maar ze heeft geen andere keus. Ze heeft geen geld, ze heeft geen invloed. Ze heeft geen vrienden. Ze heeft geen andere oplossing. Ze heeft maar één hele vreemde gedachte. Als ik hem aanraak, is het genoeg. Later zou de schrijver van de Hebreeënbrief zeggen wat zij eigenlijk heeft gedacht. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Dat is wat ze deed. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Geloven is vertrouwen dat er een God is. Geloof is geen mystieke ervaring, niet in eerste plaats een visioen, maar het is een hele gewone keuze om te vertrouwen dat de schepper van hemel en aarde, wat hij geschapen heeft, niet in de steek laat. Geloof is niet een garantie dat je genezen wordt, maar een hoop en een verlangen dat hij het kan als hij het wil. Geloof is niet vertrouwen dat God wel doet wat jij graag wil, maar geloof is vertrouwen dat God het goede zal doen. Hoeveel mensen zullen, vraag ik me af, tijdens die wandeling naar het huis van Jairus, de Heer Jezus hebben aangeraakt? Per ongeluk of expres om dichtbij hem te zijn. Van geen van al die mensen staat geschreven dat er iets bijzonders gebeurde. Niemand merkt iets bijzonders. En dan komt die vrouw met haar wanhoop en met een rotsvast geloof dat die aanraking haar leven kan veranderen. En als je daar naar kijkt, dan is haar aandeel in die genezing zo klein. Het enige wat ze doet, is haar handen wringen tussen de andere mensen door en de kwast van het kleed van Jezus aanraken, zoals een andere evangelist zegt. En dat is het geheim van geloven. Geloven is altijd in beweging komen. Is iets doen. Later zou Jacobus zeggen, geloven zonder werken is dood. En dat kleine gebaar van geloof, dat verandert opeens haar leven na 12 jaar totaal. Er is geen grote campagne, er is geen tromgeroffel, er zijn geen televisieploegen, maar ze geneest. En niet langzaam of een klein beetje, maar ze geneest volledig en totaal. Valt me op als je leest in de Bijbel over genezingen in het Oude en Nieuwe Testament. Als God mensen aanraakt door de profeten, door de apostelen of door zijn eigen zoon, dan is dat radicaal en compleet. Je ziet nooit dat een lam een klein beetje beter kan lopen. Of de vrouw een beetje minder bloed verliest. Je ziet in al de wonderen dat het volledige genezingen zijn. En ik ga niet in op het mysterie van wonderen, omdat ik door de tijd heen heb gemerkt dat mensen vaak in een soort schuttersputje zitten met hun meningen. En als je erover gaat praten, dan lijkt het wel of ze zich nog dieper ingraven en nog verder tegenover elkaar komen te staan in plaats van dichter bij elkaar. Maar ik zie in de Bijbel een volkomen en totaal herstel van mensen als ze aangeraakt worden door Gods genade. En dan staat er in vers 30, en Jezus merkte terstond bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. Er was kracht van hem uitgegaan. In het Grieks staat daar het woord dynamis, waar ons woord dynamiet vandaan gekomen is. Jezus voelde dat er dynamiet, dat de kracht van hem uit was gegaan. En ik dacht, dat is wat Gods geest ten diepste ook doet. Dat is wat ook de werking van de geest van God is. De geest van God is vrijgekomen doordat Jezus Christus naar de hemel is gegaan. En door zijn hemelvaart is het mogelijk als mensen hem aanraken dat de dynamis, de kracht van de Heilige Geest, vrijkomt in levens van mensen. Zoals die vrijkomt in deze vrouw. Want wij mensen op deze wereld, wij zijn eigenlijk als die vrouw. We zijn van onszelf uit onreine mensen. We zijn in de ogen van God onrein, niet in staat tot gemeenschap. We zijn afgesloten, uitgesloten van gemeenschap met God. We kunnen wel elkaar aanraken, omdat we allemaal onrein zijn. En die onreinheid heeft ons in een isolement gebracht. En wij mensen proberen van alles en nog wat om uit het isolement te komen en een gemeenschap te krijgen met God, om rein te worden. En we doen daar echt van alles aan. Maar wat we ook doen, elke poging mislukt bij voorbaat. Toen ik een van de laatste keren hier sprak, toen was er iemand van jullie die kinderwerk gaf, een zuster. En wat ze precies vertelde, dat in detail weet ik niet meer, maar het was ongeveer als volgt. Ze zei, ik heb kinderwerk gedaan en op een morgen heb ik gevraagd aan de kinderen, wat is nou een christen? En toen zei ze, toen ben ik zo geschrokken van het antwoord dat de kinderen gaven. De kinderen zeiden tegen me, een christen dat is iemand die leest bijvoorbeeld de Bijbel. Of een christen is iemand die gelooft dat God bestaat. Of een christen is iemand die naar een samenkomst gaat. Of een christen is iemand die bidt. Of een christen is iemand die leeft tot eer van God. En ze zei, het schokte me zo dat niemand eigenlijk kon zeggen wat een christen was. Want niemand kon eigenlijk de kern van christen zijn benoemen. En ze dacht bij zichzelf, is dat het resultaat van al die tijd dat ik kinderwerk heb gedaan? Is dat het beeld wat kinderen hebben van een christen, iemand die bepaalde dingen doet? Ben je christen omdat je bepaalde dingen doet? Dit Bijbelgedeelte laat zien wat een christen is. Een christen is eigenlijk heel simpel iemand die Jezus heeft aangeraakt. Die heel bewust de kracht van Jezus heeft gezocht in de hoop rein te worden. En op het moment dat jij de Heer Jezus aanraakt, zul je ontdekken dat de kracht van de Heilige Geest in je komt en je gereinigd wordt van alle onreinheid. Dat elke zonde en besmetting uit je wordt weggenomen. Dat je vanaf dat moment behouden bent. Dat je rein wordt van elke onreinheid. En dat de kracht in je komt, de dynamis van God, door de Heilige Geest, om je dingen te laten doen die je uit jezelf nooit zou willen of zou kunnen. Dat is wat een christen typeert. En dat je dan daarna de Bijbel gaat lezen en samenkomsten bezoekt en bidt, dat zijn geweldige dingen, maar dat is niet wat een christen ten diepste typeert. Ik hoop dat u daar geweest bent. Bij Jezus. Ik vraag me af, als ik in samenkomsten spreek, ook in mijn eigen samenkomst, en ik soms mensen hoor dat ik denk van, hebben die mensen de Heer Jezus wel ooit eens aangeraakt? Hebben ze ooit de kracht van de Heer Jezus wel eens ervaren die je leven totaal kan veranderen, zoals Gert-Jan dat net ook aangaf? De kracht die zegt, gij geheel anders, want gij het Christus leren kennen. Of misschien zit jij wel hier en loop je al je hele leven met de Heer Jezus mee, zoals die scharen met de Heer Jezus meewandelen. Misschien heb je hem zelfs wel eens aangeraakt. Misschien wil je niks van hem missen. Misschien wil je wel heel graag dichtbij hem zijn. Maar misschien heb je nog nooit in je leven heel bewust hem aangeraakt in het verlangen dat hij zijn kracht in jou openbaart en je rein maakt. En als je het wel gedaan hebt, dan ben je misschien tevreden na die eerste keer. Je bent behouden, je zonden zijn vergeven, je hebt een garantie dat je naar de hemel gaat door zijn genade en verder wandel je met hem mee en is het goed. Ik vraag me wel eens af, als ik kijk naar christenen, wat er in de loop van de jaren dan werkelijk nog in hun leven verandert. Het lijkt wel of ze één keer het moment meemaken en daarna eigenlijk maar doorhobbelen en er niets verandert en geen enkele groei meer is. Alsof ze meelopen met de Heer Jezus, maar nooit meer naar hem toe gaan en hem aanraken. En zeggen, Heer, wilt u die kracht die nodig is in mijn situatie, wilt u die in mijn leven gaan geven? Wilt u mij helpen om van mijn verslaving af te komen? Waar ik al zo lang aan vastzit en waar ik van merk dat ik alles doe en er toch niet los van kom. Wilt u de kracht van de Heilige Geest in mij laten werken, zodat ik die verslaving in uw naam kan overwinnen? Of durf je als gelovige naar hem toe te gaan als je misschien voor de angst en durf je hem aan te raken en zeg, Heer, ik verlang ernaar dat de kracht van uw geest de angst die mij verlamt wegneemt. Ik zou willen getuigen van u, maar ik schaam me gewoon om te spreken van u.
Heer, ik wil u aanraken. Wilt u mij de kracht geven om vrijmoedig van u te getuigen? Om trots te zijn dat ik uw kind mag zijn. In plaats van dat ik me te schamen voor wie u bent. Heer, wilt u me de kracht geven om u aan te raken, om de minste te zijn? Want ik kan dat niet uit mezelf. Wilt u me de kracht geven om schoon schip te maken, waar ik al zo lang van weet dat ik het zou moeten doen? Geeft u mij de kracht om te doen wat ik zelf niet kan? En ik vraag mensen hier in Sliedrecht, zoals ik het mensen in Zwijndrecht heb gevraagd, wil jij als gelovige opnieuw in die situaties naar de Heer Jezus toe gaan en zeggen, Heer, als er één is die mij kan helpen, bent u het. Heer, ik wil u aanraken in het geloof dat u mij kunt helpen. De geest kan veel verder doorwerken dan wij vaak denken. Kan grotere dingen doen dan wij van mogelijk houden. Ik heb u al eerder verteld over een man bij ons in de gemeente die jarenlang een dubbel leven heeft geleid. Die homoseksueel was, getrouwd was en twee kinderen had, ondertussen een derde adoptiekindje had. En die eigenlijk behalve het leven als oprechte christen, zoals wij dat dachten, keurig naar de samenkomsten ging, de Bijbel las, zelfs tienerwerk deed. Maar ondertussen door de week ook naar parken ging en seksuele contact had. En op het punt heeft gestaan, eigenlijk om er gewoon helemaal mee te stoppen met het leven als christen. Met het leven als getrouwde man. En te zeggen, ik geef me helemaal over aan hetgene wat telkens sterker is dan ik. Hulp gezocht bij zoveel instanties. Bij het Elios. Bij niet-christelijke instanties. En op een dag heeft God ingegrepen. Zomaar. Niet door een bliksemschicht, niet door een visioen. Maar God heeft door een broeder waarmee ze spreken opeens zo in zijn hart duidelijk gemaakt, er moet iets veranderen. En ze hebben samen gebeden. En hij zegt, vanaf dat moment is het weg. Het is over. En niet eventjes. Omdat je als mens altijd denkt van, iemand kan terugvallen. Maar al meer dan een jaar dat hij vrij is. En vrij kan staan als zijn vrouw en kinderen. En een poosje geleden heeft hij getuigenis ervan gegeven in de samenkomst. Met zijn vrouw en zijn kinderen erbij. In het openbaar. Moet je je voorstellen wat dat betekent om je al je vuile was buiten te moeten hangen. Omdat je naar verlangt om daarmee de Heer Jezus groot te maken. En als er één ding is wat hij geleerd heeft, is dat er in hemzelf totaal niets was waardoor hij daartoe in staat was. Dat er totaal niets in hem was waardoor hij vrij is gekomen van die verslaving. Dat het alleen maar de kracht van de geest van God was die hem een ander leven heeft gegeven. En zijn vrouw zegt nu, ik heb een andere man. En zijn kinderen zeggen, we hebben een andere vader. Zo kan God werken. Maar zo werkt God niet altijd. Want 2 weken geleden stond ik bij een graf. Bij een open graf van een oude zuster. Die heel lang ziek geweest is. Waar zoveel voor gebeden is. Waar zo het verlangen was naar genezingen. Waar God toch een andere weg heeft gekozen. En als ik dan bij haar op bezoek was, dan zei ze, ik weet niet waarom ik nog zoveel pijn moet hebben. Waarom het zo lang duurt. Maar God zal nog wel een doel met mijn leven hebben. Ik weet niet welk. Maar God weet wat goed is. En in haar, op haar begrafenis in de kerkdienst zat een jonge vrouw. Ze was zo ziek dat ze s'avonds, ze kon ook zelf niet uit bed komen. Ze moest geholpen worden met naar het toilet gaan. En elke avond kwam er dan een verpleegster die de hele nacht daar was. En zo gauw er dan hulp nodig was, dan ging die haar helpen. En een van die verpleegsters is in die laatste periode van haar ziek zijn tot geloof gekomen. Heel bewust door haar getuigenis. En ze zei toen, de laatste week toen ik er was, als God dat nodig heeft gehad, dat heeft gebruikt. En daar mijn ziekte voor nodig was, Heer, dan is het goed geweest. Ik wil graag afsluiten met een lied. Een heel bijzonder lied. Het is van Tony Melendez. Misschien kent u hem helemaal niet, hij is een christen. En ik heb een foto van hem, als de techniek het toelaat. De techniek doet niet altijd wat wij willen, maar ik hoop vanmorgen wel. Het is een man die heel bewust gekozen heeft door Gods genade om te getuigen van de Heer Jezus Christus. En hij zingt in het Spaans en in het Engels, maar het is een hele bijzondere man. Want hij is niet zoals jij en ik geboren op een gewone manier. En wacht even op de foto die komt. Hier ziet u het hoesje van de cd, van de cassette. Never Be the Same. En als je nog een keer klikt, dan zie je de tweede cd. En als je goed naar de eerste foto kijkt, dan zie je dat hij geen arm heeft. Hij is geboren zonder arm.